tekstwoord voor deze morgenuren vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Marcus, het 9e hoofdstuk, het 24e vers. Marcus 9, vers 24, waar het woord des Heren aldus spreekt: en terstond de vader des kinds, roepende met tranen, zeide: ik geloof, Heren, kom mijn ongelovigheid te hulp. Tot zover. Letten wij een ogenblik op de getrouwe zaligmaker en de ongelovige gelovige. Er is veel gebeurd voor de geschiedenis die wij hier hebben horen voorlezen en waar de tekst uit genomen is. Niet alleen de verheerlijking op de berg, maar ook de uitzending van de 12 apostelen en de macht die ze van de Heere Jezus ontvangen hadden om duivelen uit te werpen, boze geesten te bestraffen, zieken te genezen en om het evangelie te verkondigen in alle plaatsen waar hun weg heen leidde. En ze zijn ook met blijdschap weer teruggekomen, verwonderd zijnde over die dingen die door de kracht Gods geschied waren in het redden van zondaren en in het verbreken van de werken des duivels. In die genezingen en in die wonderen en in die tekenen zien wij eigenlijk even zoveel aanvallen op het bolwerk van de vorst der duisternis, die als de overste deze wereld alle mensen, alle kracht heeft gemobiliseerd om zijn rijk staande te houden, het rijk der duisternis. En in de komst van de Heere Jezus Christus op aarde en in zijn prediking en in zijn daden, ook bij de discipelen, vinden wij de aanval op deze vastigheid van de Satan, die als een rechtmatig eigenaar optreedt over alle mensen die hem zijn toegevallen in Adam. Want wij hebben God verlaten en hebben de Satan verkozen. Dat is allemaal gebeurd. En nu is ook die verheerlijking op de berg gekomen, dat de Heere Jezus Christus als het ware, ja, door de hemel werd bezocht. En dat er zo'n intense heerlijkheid zijn deel was, van binnenuit ook, dat zijn kleding wit werd gelijk sneeuw. Zo dicht in de gemeenschap met de Vader, daar hebben wij alles bij stilgestaan met elkander. Zo overschaduwd door de heerlijkheid Gods. De discipelen, de drie discipelen, Petrus, Johannes en Jacobus, zeer bevreesd zijn geworden. En al de stem heeft weer klonken: deze is mijn zoon, mijn geliefde, hoort hem. En dat alles op weg naar het lijden. Want hij is op weg om zichzelf te geven tot in de dood. Hij is niet in de wolk ingegaan. Naar onze bevatting zouden wij zeggen: waarom is hij niet in de wolk ingegaan en met een Elia's wagen ten hemel opgevaren om van dat weerbarstig kroost verlost te worden van die zondaren die hem niet begrijpen en hem niet verstaan? Immers, daar op de top van de berg is de hemel hem zo nabij geworden. En toch, zij kwamen weer van de berg af. Dat is de prediking van de genade. De prediking van het evangelie. En hij kwam weer van de berg af. Want hij wil het werk voldoen. Het werk volvoeren wat de Vader hem op de hand gezet heeft om te doen. Daarom komt hij weer naar beneden. Daarom komt hij zich weer met stof en slijk bezighouden. Met zondaren die alles, maar ook alles, altijd weer verloren hebben. En nog verliezen. En waar komt hij dan terecht? Dan komt hij zo uit die hoge gemeenschap en heerlijkheid. Die heiligheid, die gerechtigheid, komt hij zo weer midden in een beestenstal terecht. Want als hij van de berg afgekomen is, dan zijn daar een schare en fariseërs die twisten met de discipelen. En zoals dat doorgaans gaat, de schare kiest meestal de kant van degene die het overwicht hebben. Hoewel dat ook soms weer in één ogenblik om kan draaien. Dat zien we ook uit deze geschiedenis. Want terwijl de Heer Jezus op die berg was, zo dicht bij de Vader, met zijn drie discipelen, kwamen er, en de andere 9 discipelen waren beneden gebleven, kwam er een vader met zijn kind bij de Heer Jezus. Dat was zijn bedoeling, maar die was er niet. Die was op de berg en had hun geboden achter te blijven. En daarom spoedt hij zich naar de discipelen. Hij heeft ongetwijfeld ook gehoord dat ze het land doorgegaan zijn en dat vele tekenen door de hand ook van de leerlingen en de volgelingen van de Heer Jezus geschied waren. En hij denkt nu, ja, al is het dan niet de meester zelf, de discipelen zijn leerlingen, die zullen mij misschien kunnen helpen. Of deze man een bijster groot geloof heeft gehad, ik dacht niet dat we het zo mogen omschrijven. Want hij hoort ook bij degene, met de discipelen, die vol zijn van ongelovigheid, en met de schaar, en met de farizeeën. En daarom wilde ik nou niet zoeken naar al te diepzinnige verklaringen, dat die man zo geloof had, dat al was de Heer Jezus hij daar niet, dat de jongeren het dan misschien wel even voor hem zouden doen. Nee, die man was wel in nood, dat wel. Hij had een kind en het was al heel lang was hij een patiënt, een bezetene van de duivel. Of, de kanttekening heeft het over vallende ziekte en anderen spreken van epilepsie. In ieder geval, de tekenen die er zo, de omschrijving, de symptomen wijzen er wel op dat hij dat gehad heeft. Maar in ieder geval, de duivel is daar niet buiten. Die maakt gebruik van alles. Daarbij is hij nog doof. Stom. En een toonbeeld van ellende. Een mens die lichamelijk niet in orde is en daarbij nog een prooi van de vorst der duisternis. Een jongen, wie weet hoe oud, hij kan best 20, 30 jaar geweest zijn, dat weet ik niet. Er wordt in de Bijbel vaak wordt een jongen aangeduid, wel soms tot het 40ste jaar. De rijke jongeling bijvoorbeeld, dat kan iemand geweest zijn van 40 jaar. Dus dat is niet precies te zeggen hoe oud dat de jongen geweest is. Hij was in ieder geval een enig kind. Hij had geen broers, hij had geen zussen. Het was het enig bezit van de vader. En als hij dan daar een ogenblik over nadenkt, de grote waarde die ook door de Israëliet gehecht werd aan de kinderzegen en vooral ook aan een zoon. En als dat dan je enigst bezit is, zo'n enig geboren zoon, en die dan nog een toonbeeld is van ellende, van jammer en van narigheid aan alle kanten, onbereikbaar voor zijn arme vader. De moeder leest niet of dat hij leeft of gestorven is. Het gaat hier over de vader. Het is erg geweest. Dat is vreselijk erg geweest. Je hebt wel mensen met ongelukkig kind. Ik heb ook een ongelukkige zus. Maar goed, dat is heel vreselijk erg. Maar als je dan nog kinderen mag hebben die nog goed zijn ook. Dan is dat andere niet minder erg. Maar als je nou alleen maar één kind hebt. En dat ene kind, dat is nog een toonbeeld van ongeluk. Van ramp. En dat je nou in dat ene kind eigenlijk moet zien wat wij geworden zijn. Wat de duivel met ons voor heeft. Je zou zeggen, dan is die schuimende, die verstijvende, die slaande, die gillende jongen is een beeld. Een kleine zwakke afschaduwing. Wat de Satan met ons zal doen, kinderen. Als die ons mee zou nemen naar de rampzaligheid. Dat hij daar dag en nacht zal scheuren. Dat hij dag en nacht zal pijnigen. En ons op onze tanden zal doen knersen. Hier heb je er al iets van. En dit is nog onder de wederhoudende kracht Gods. Hij kan hier op aarde nog niet doen wat hij wil. Maar als die Satan eenmaal, denk je, in het vrij spel zal hebben onder alle verlorenen, wat zal dat vreselijk zijn. Want er zijn meer dan één duivel. Er zijn legio duivelen. Wat zullen zij dan rondgaan, pijnigende en wordende gepijnigd en al hun haat uitgietende over degene die met hen zijn. Dat is een heel verschrikkelijk iets geweest voor deze arme vader. En ja, die discipelen, toen ze voor het geval geplaatst werden, toen ging het niet. Toen ging het niet. De tekst en de vergelijking met de andere evangeliën, Matthäus en Lucas, die leren ons dat we veilig kunnen aannemen dat ze het wel hebben geprobeerd. Ze hebben het geprobeerd. Misschien Thomas, misschien Nathanael, Filippus, maar ze hebben een poging gedaan. Dat moet je toch ook eens even indenken, dat ten aanschouwen van een schare, hun waren dan wel niet op de berg geweest, maar ze waren wel deelgenoot geweest van al die wonderen die er gebeurd waren. Dat duivelen werden uitgeworpen, kranken gezond werden. Dat ze het evangelie hebben gepredikt. En nu wordt er zo door het voorzienig bestel zo'n ongelukkig mensenkind met zijn vader voor hen geplaatst. En ze proberen het en het gaat niet. Dat moest indenken wat dat geweest is voor die discipelen. Wat vernederend. Wat zullen ze een kleur gekregen hebben toen ze gezegd hebben in de naam van Jezus de Nazareder, ga uit. En er gebeurde niets. En toen is er een ander bijgekomen die heeft ook gezegd. En misschien nog wel een derde van de discipelen. En tenslotte bleven de zaken onveranderd. Wat een ongeluk voor die vader, maar ook wat een vermaak voor de schriftgeleerden. Dus nou, het hebben jullie aardig gedaan zo. Het helpt ook niet veel. Och jongens, er komt zoveel suggestie bij. Stel je niet zo aan. Ja, want de schriftgeleerden hebben nu hun draai, hoor. Ze zijn er getuigen van. Daarom, als er staat twist en schriftgeleerden met hen twistende, dan staat dat in zo'n vorm beschreven dat je eruit op kunt maken dat ze de leiding hebben gehad. En dat de discipelen een stapje achteruit hebben moeten doen. De schriftgeleerden hebben de overhand in het debat. Ze weten niet wat ze erop moeten zeggen. Want die schriftgeleerden zijn ook niet dom. Die zitten niet voor niets schriftgeleerden. En ja, als het dan over de discipelen gaat, over de aanhangers, dan wordt toch altijd het hoofd van de beweging, die wordt er voor op aangekeken. Zo is het nu, maar zo was het toen ook. En discipelen zullen wel geprobeerd hebben de zaken te verdedigen en de naam van hun koning hoog te houden, maar die schriftgeleerden hebben maar eens schamper gelachen. Zo meester, zo volgelingen, en zo volgelingen, zo meester. En de scharen, dat kun je ook uit de verbanden opmaken. De scharen die vinden het wel aardig, die schriftgeleerden. Kunnen ze toch maar niks tegen inbrengen, die discipelen. Kunnen wel eens wat zeggen en een grote mond hebben, maar hier hebben we nu een concreet geval. Hier falen alle mogelijkheden, alle middelen, alle toverformules. Hier baat het niet. Je zou je eigen af kunnen vragen, hoe komt dat toch dat het niet hielp? En dat die fariseeërs het geprobeerd hebben en hebben gezegd, of die discipelen het hebben geprobeerd, onder de ogen van wetgeleerde fariseeërs en scharen, ga uit van deze mens, gij boze geest, en dat het niet hielp. Is dat nou alleen maar omdat het, nou ja, Gods tijd niet was? Ergens kun je dat natuurlijk ook wel zeggen, maar het was Gods raad niet. Maar Jezus sprak, bij Lucas of Matthäus vind je dat hij zegt vanwege uw ongeloof. Daarom ging het niet. En hierbij bij Marcus lees je, dit geslacht, dat zijn die boze duivelen, die boze geesten. Dat kan niet uitgaan dan door bidden en vasten. De meeste oude handschriften hebben alleen maar bidden. En sommigen hebben ook vasten, maar dat doet nou even niets ter zake. En dan voel je aan dat de Heer Jezus daar wel degelijk iets mee bedoelt. Kijk eens, weet je wat ik denk? De discipelen, die zijn ook behoorlijke wonderdokters geworden. Ja. Zo is het niet begonnen, toen ze uitgingen in de kracht van de meester en gaf hun macht en kracht om dat te doen. Toen zijn ze verrukt geweest. Toen zijn ze heel verblijd geweest. De Heer Jezus heeft immers die blijdschap wel eens getemperd en gezegd, verblijd u veel meer dat uw namen geschreven staan in het boek des levens. Maar als een mens nou wat krijgt van de Heer, dan heeft hij alles mee om er tenslotte mee op zak te lopen. En daarom kun je indenken dat het wel mannen van gewicht geworden zijn, deze discipelen. Dat nu ook zij in de voetstappen van hun meester. Maar hij was er tenslotte geen eens bij, want hij zond zijn 12 discipelen uit. Dat ze zomaar op zichzelf. Maar het was niet op zichzelf. Ze gingen in de kracht en in de geest van de Heer Jezus Christus. Dat woord dat lag hun op het hart. Ga uit, ik geef u macht. Maar ja, je zou kunnen zeggen, begin goed, alles goed. Ja, maar dat is aan Gods kant wel waar, maar bij ons niet. Bij ons niet. Bij ons kan begin zo goed zijn. Des Heren eigen werk. En dat we bij de voortgang toch zo openbaar komen in onze schuld en in onze dwaasheid. Want ik geloof zeker dat omdat de Heer Jezus hun ongeloof verwijt en spreekt over bidden en vasten, geloof ik dat de Heer Jezus daarmee bedoelt, kort samengevat, leerlingen, jongeren, dit lukt niet dan alleen in de nauwste gemeenschap met mij. Dit gaat alleen met het oog op mij. In de zielsverbondenheid aan de Meester, die van de Vader gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was, dan gaat het alleen, anders gaat het niet. En nu is een mens, hij heeft alles mee om af te wijken en te verzelfstandigen. En dan worden die discipelen ook al hele mannen. Want dat moet je toch niet onderschatten. Ere wie ere toekomt, zullen de dankbare patiënten menigmaal gezegd hebben. Ere wie ere toekomt, hoor. En ze hebben vast wel gezegd, ja, maar dat doen wij niet in onze kracht. Maar in de kracht van Jezus van Nazareth, dat is de Zoon van God. De Zoon Davids naar het vlees. Maar ja, met dat zeggen zijn we er nog niet. En daarom denk ik dat ze hoe langer hoe meer goede dokters geworden zijn. Zelf. Die wonderen doen. Misschien hebben ze wel gedacht, ja, Elia heeft wel eens wat gedaan. En Elisa ook. En Mozes ook. Maar dit, zulke krachten en tekenen die nu geschieden. En daarom kon best wezen dat toen die man eraan kwam en met zijn arme kind, dat ze heel dapper naar voren kwamen en zeggen, nou, dan vertel ons eens, wat scheelt eraan? En dat terwijl Jezus daar in de innigste gemeenschap met de Vader op de berg verkeerde, waren zij niet in die innige gemeenschap met hun meester. Maar hebben de zaak even bekeken en hebben toen zonder meer in de naam van Jezus geuit. En het helpt niet. Nou, dan sta je toch even, ze zeggen wel eens met de mond vol tanden. Dan sta je toch wel even vreemd te kijken. Nog een paar hebben het er geprobeerd. Precies hetzelfde. Kijk eens mensen, met de naam van Jezus op de lippen wil het nog niet zeggen dat er enige verbondenheid is met hem. Zijn naam is geen tovermiddel. Zijn naam is wel voor het oprecht gemoed van al zijn gunstvolk goed. Maar het is geen tovermiddel. Dat moeten de discipelen ook leren. En die vader en die jongen ook. En wij ook. De naam is geen tovermiddel. Het is een sterke toren. Maar die naam die kan niet misbruikt worden. Want dan helpt het niet om onze naam, om onze wil en om onze zin te volvoeren, dan helpt het niet. Je hebt mensen die zeggen, ja, maar ik heb er nog zo om gevraagd. De een heb hier om gevraagd en de andere daarom, maar het is niet gebeurd. Wij dachten dat we die naam zomaar konden gebruiken, in die zin, dus ik moet dit hebben of ik wil dat hebben. Dan zeg ik tegen de Heere Jezus, Heere, om uw naams wil, geef mij toch dit of geef mij toch dat. En het gebeurt niet. Het gebeurt niets van. En dan is de mens ook nog wel een beetje boos. Ook bij deze vader is het meer de kant van de teleurstelling uitgegaan. De tegenvaller. Tjonge, hij had zo gehoopt. Nou, daar staat het hele stel dan bij elkaar, hè. De fariseeërs, de schriftgeleerden, de scharen, maar in zonderheid de schriftgeleerden, die hebben de overhand. Die hebben de leiding. En de discipelen vinden het wel erg dat hun meester zo naar de beneden gehaald wordt. Dat er zulke schampere steken onder water gegeven worden naar het adres van hun koning. Een koning die ze laat zitten hier. Met een stuk. Nou mensen, doe het nog, probeer het nog eens. Probeer het nog eens, Filippus of Thomas. Nou kun je bewijzen hoe het is. Nou kun je ons bewijzen dat die waarlijk een profeet is. Van God gezonden. Wat een schaamte bij die discipelen zal dat geweest zijn. Een vernedering. Zo is nog wel eens, hè, dat je in een bepaalde situatie links en rechts. Je hebt geen weerwoord meer. Links en rechts vallen de klappen op je. Je hebt geen weerwoord meer. Ja. En dan wordt er nog veel meer mee gemoeid. Niet alleen jezelf, maar ook die God. Die koning. En dan heb jij soms zelf helemaal erin gewerkt. Zelf. Je kunt de Heer de schuld niet geven. Oh, en dan wordt het zo'n groot wonder dat de Heer Jezus van die hoge berg nog eens af wil komen. En zich ermee bemoeien. Dat wordt zo'n eeuwig wonder. Dat hij uit die hoogte van de gemeenschap waarin hij verkeerde. Wij zouden zeggen, hij neemt vaste vlucht. Hij wil niet langer bij dat weerbarstige kroost blijven. Hij wil niet langer bij die slechte leerjongens blijven. Die zijn naam eigenlijk te grabbel hebben gegooid. Om te gebruiken als een soort wondermiddel. Hij gaat gelijk door naar de hemel, naar de Vader. Nee. De berg zaten ook al drie van die stakkers. Die wilden er blijven en een paar tabernakelen bouwen. Nou ja, dan zou je zeggen, die mensen, dat is nog te begrijpen. Die waren zo overstelpt door die heerlijkheid. En die waren zo verblijd. Die dachten, we gaan ten hemel in, direct. We hoeven niet meer naar de hemel. De hemel is hier op de berg. Laat ons hier maar blijven. Nou hier beneden. En toch komt hij terug. Dat is een wonder dat de Heere van de berg komt. Toen was het een berg, maar nu is hij nog veel hoger. Wat een wonder hè, dat de Heere Jezus, die nu op de al boven de hoogste top der bergen verheven is, aan de rechterhand des Vaders, dat hij nog weer eens terugkomt bij zijn kerk. Dat hij ze niet laat zitten. Dat hij die personen ook, ik of u persoonlijke, dat het lang kan duren, dat je aan alle kanten in de vernedering door je eigen schuld kunt zitten. En dat net op het moment, zou je zeggen, dat het nou zou moeten gaan en het gaat niet. En hij is er ook niet bij. En dat hij dan toch komt. Van de hoogte, nu ook, met zijn geest en genade. En nu is hij niet lichamelijk, komt hij niet meer van die berg af. Dat gebeurt nog eenmaal. Dat hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. En alle ogen zullen hem zien. Maar nu met die genade, geest en majesteit, dat hij een stap naar beneden doet. Als je daar aan alle kanten eigenlijk zit. Wat moet je nou zeggen? En vooral stel je voor dat ze gedacht hebben. Of gezegd hebben. Zo dwaas kan de mens ook nog wezen. Dat hij erbij zou zeggen, als dat niet lukt, schriftgeleerden, scharen, dan is het met ons nooit waar geweest. Maar wij hebben bekend en beleden dat deze is de Christus. Als dit niet lukt, nou ja, dan heb je je eigen zaligheid ook nog aan de duivel verkocht eigenlijk en aan de schriftgeleerden. Maar nou komt hij. Hij die alle dingen weet. Hij weet wel wat er gaande is. En het heeft hem niet afgestoten om maar op te houden met zijn borg en middelaarswerk. Want de liefde is in zijn hart om des Vaders wil te doen en zijn deugden te verheerlijken. Daarom komt hij bij die discipelen. In zulke situatie komt hij. Ja, hij schaamt zich niet hen broeders te noemen. Nou, en dan beginnen de rollen een beetje om te draaien. Want die scharen wordt verbaasd. Hoor ons dat. Hé, daar hebben we de profeet zelf, de rabbi zelf. En zo is nou de volksgunst, weet je wel. Als nou degene die het overwicht hebben, die krijgen de steun, hè. Fariseeën, schriftgeleerden. Ja, die zeggen het maar. Maar ja, daar komt hij zelf aan. En dan, op hetzelfde moment keert de scharen zich weer meer naar hem. Dus kijk wat die zegt. Wat daar gebeuren zal. En daarom zou opeens allemaal de mond scharen is Jezus. En dan vraagt hij aan de schriftgeleerde, wat wist ge met deze? Wat is er aan de hand? Dat je zo stond en staat te ruzien met elkaar. Ja, want dat is wat. De koning wist het wel, maar hij wil het weten. Hij wil het horen. Hij wil het voor de oren. Hij wil het niet in een duistere hoek stiekem iets doen. En wil hij tegen de discipelen zeggen, nou probeer het dan nog maar eens, dan zal ik wel zorgen dat het gebeurt. Want dan zouden de discipelen de eer krijgen, dat wil hij niet. De discipelen moeten ook vermaand worden en onderwezen. En dan komt er al gauw een uit de scharen die vooraan staat en die zegt, meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht die een stomme geest heeft. En dan krijg je het verhaal wat ik u verteld heb, wat die geest doet. Die scheurt hem, en hij schuimt en hij knerst met zijn tanden en hij verdort, dat wil zeggen. Hij verteert er als het ware onder. Al zijn levenskracht wordt hem ontnomen. En ik heb uw discipelen gezegd dat ze hem zouden uitwerpen. Want ja, ik heb heel wat gehoord van die mensen. Nu was er niet, maar ik heb toch heel wat gehoord. Er schijnt heel wat gebeurd te zijn. En ze hebben niet gekund. Daar komt de schande openbaar. In gedachten zie je die grote mannen staan. Hè. Een nijdige schriftgeleerde. En de discipelen. Met een rood gezicht. Of die voorzichtig naar de andere kant aan te kijken. Ja, daar gaan ze. Met onze kracht is het niets gedaan. Van een les. Daar gaan de franjes weer waar ze zo blij mee geweest zijn. Alles wordt eraf gescheurd. En ze hebben niet gekund. Ze begonnen net een beetje op te nemen. In betekenis, in kracht. Afgelopen, teruggezet. Zij hebben niet gekund. Dat mag je wel boven je eigen leven ook schrijven. Al is het op een andere wijze of op een andere zin, ze hebben niet gekund. Ik heb niet gekund. Geen duivel kon ik, de baas. Geen breuk kon ik dempen. Geen ene goede weg bewandelen. Ze hebben niet gekund. Ja, en de reden en de oorzaken zijn wel aan te wijzen. Maar wij hebben niet gekund. Ach, daar komt zo in één ogenblik die hele wond bloot. Er komt in één ogenblik bloot waar we aan lijden. Dit geslacht vaart niet uit dan door de innerlijke gemeenschap met hem, door het geloof. En Matthäus verwijt hij hun ongeloof, omdat ze niet geloofden. Ze dachten dat het wel ging. Nu dachten ze, we hebben zeker geen groot geloof genoeg, dit moet nog groter worden. Maar ze beseffen niet dat geloof is van de koning. Dat geloof, daar doe je niet iets mee in de eerste plaats. Maar dat geloof, dat legt de band, de gemeenschap met Christus. Anders gaat het niet. Als je zelf een praktijk wil openen, dan gaat het niet. Dan gaat het failliet. En je gaat zelf ook van de baan. Want gij hebt het niet gekund. O ongelovige geslacht, zegt de koning. Mag jou wel bijvallen. Allemaal. Vader en zoon, die hier staan, mag je er ook wel bijvallen. Schriftgeleerden, scharen en discipelen, discipelen ook. Ongelovige slacht. Hoe lang zal ik nog bij u lieden zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Wat een overgang, hè? Voor de koning wat een overgang. Zo uit de hemel weer tussen zulk een volk. Zo weer in de werkplaats van de duivel. Zo weer alles in de weer om elke blijdschap in zijn heilige ziel te vernietigen. Alles maar bezig om te onteren. vriend en vijand. O ongelovige slacht. Dat moet je nou eens niet zo lezen alsof de Heer Jezus met een glimlach om de lippen zegt, ik zal het wel even doen. Jullie ongelovige slacht. Het is een uiting van smart. Het is een uiting van droefenis. Het is een lijden voor hem. Een lijden. Hoe lang zal ik nog bij u lieden zijn? O, waar zal het toch heen gaan? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Want alles in zijn heilig leven en in zijn heilige ziel en in zijn heilige geloofsoefeningen van de Borg en Middelaar, had geloofsoefeningen, dat verzette zich tegen dat ongeloof. Tegen die traagheid van hart om te geloven. Tegen de miskenning van zijn messiaschap door de schriftgeleerden. Alles verzette zich daartegen. Hij was toch de heilige. Hij was de heerlijke uit de schoot van de Vader. Hoe lang zal ik u nog verdragen? Geldt nou nog. Als u een blik krijgt door de Heilige Geest op wie je bent. Zo verschrikkelijk. Al ben je zo nog een hele nette man, of vrouw, of meisje, of jongen. Maar als de Heilige Geest de sluier oplicht, dan zeg je, oh, dat God zo'n onverdraaglijk iemand nog verdraagt. Dat is niet te begrijpen gewoon. Want dan kun je God de schuld niet geven. Dan zie je eigen als die grote schandvlek, die schuldenaar. Mijn hand is niet verkort, zegt de Heer. Mijn hand is niet verkort. Mijn oor is niet doof dat ik niet zou horen. Maar het zijn de zonden, de afwijkingen van hem, van de Heer Jezus, die een scheiding maken. Ja, en dan weet ieder dat voor zich wel, dat hij zegt, ja, daar komt zijn kwaal openbaar. Daar komt het allemaal openbaar, hoe ver van huis, hoe ver van hem hij verwijderd kan zijn. En dan kan een ander wel zeggen, ja joh, maar er gebeurt niets bij geval en het zal allemaal wel weer, daar heb je niets aan, daar heb je niets aan. Want het leven is in zijn zoon. En als nou die ellendige niet gebonden, leunend op de arm van die liefste wandelt, wat dan? Dan hou je een handje vol dood over. Wat nog even wat lijkt, maar het komt al gauw uit in de praktijk van het leven. Ze hebben niet gekund. Ze hebben niet gekund. En dan wordt zijn dierbare naam ermee in verband gebracht en zijn persoon. Die krijgt tenslotte de oneer en de smaad. Nou is de Heer Jezus zo vol van zijn opdracht dat hij gekomen is om de zondaren zalig te maken. Dat de Heer zegt niet, ik kies wel een paar andere metgezellen. Ziet jullie allemaal maar op, ik ga naar een ander land. Ik wil er niets meer met jullie te maken hebben. Nee, dat niet. Breng hem tot mij. Dat is groot. Breng hem tot mij. De deur is nog niet op slot. Hij zegt van niet. Breng hem tot mij. En de Heer had ook kunnen zeggen, zoek het maar uit. Maar dat doet hij niet. Breng hem tot mij. En daarom, ze brengen hem ook. En de Satan, die voelt zijn nabijheid. De Satan, die zet alles op alles om in het gezicht van de redder en de redding te verderven en om te brengen. Je moet altijd maar zo denken. Het gaat niet altijd op, maar vaak. Als de Heer Jezus bezig is om te verlossen, is de woede en de aanvechting en de strijd van de Satan op zijn hoogst. Dan lijkt het alsof hij ons bijna te pakken heeft voor eeuwig in zijn gemeenschap, in de rampzaligheid. Die zet alles op alles. Die Satan, je zou zeggen, die heeft nog meer gevoel voor de nabijheid van de Heer Jezus dan een mens. Die Satan die begint te vechten. Die Satan zet alles op alles. Die denkt, zou mijn prooi me nou nog ontsnappen? Dat zal niet gebeuren. Ik moet hem hebben. Daarom. Als hij bij de Heer Jezus gebracht wordt. En als hij hem zag. Scheurde hem terstond de geest. Zodra de jongen de Heer Jezus ziet. Pakt de duivel een beet en probeert hem aan stukken te scheuren. Hij wentelt op de aarde. Hij schuimt met op zijn lippen. En hij valt. Hij ligt er als een worm. Voor portaal van de hel. Want de Satan wil niet dat iemand Jezus ziet. Hij wil het niet. Hij wil niet dat iemand bij de Heer Jezus terechtkomt. Dan zet hij alles op alles om te wurgen, om te verdelgen en om te brengen. Want hij heeft maar een kleine tijd en hij is hoogst vergrimd. Hij gunt de Heer Jezus en niet één. Niet één gunt hij het hem. Hij zou ze liefst allemaal willen hebben. Vaders en kinderen en grootvaders en moeders en grootmoeders en kinderen en kleinkinderen. Alles wil hij hebben. Maar God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijten. En als ze het ook niet meer zien. De Heer Jezus raakt niet in paniek. De Heer Jezus zegt niet, dat is ook een toestand. Laat eerst eens met die discipelen een woordje. Kom jullie eens hier, probeer het nou nog eens. Nee, Heer, hij vraagt heel rustig, hoe lange tijd is het dat hem dit overkomen is? Het lijkt wel dat de Heer Jezus een dokter is. Hij is ook een dokter. De beste dokter, de grootste geneesmeester. Hij leeft mee. Vader, vertel eens, heeft u dat al lang? Zoiets verschrikkelijks. Ja, zegt hij. Van klein kind af al. En ook is al zoveel keer gebeurd dat hij in het vuur en in het water geworpen is door die boze geest. Om te verderven. Menigmaal zou je zeggen, met zulke mensen, hoe brengen ze er het leven vanaf? Want ze vliegen tegen een muur. Ze slaan tegen de grond. Ze verwonden zich. Ze springen in het water. Maar het is nog steeds niet gebeurd. Maar, goed opletten hoor. Maar zo gij iets kunt. Wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. De moed van die man is ook een eind afgezakt. Hij had misschien meer moed toen hij kwam naar de discipelen. Maar de ervaringen die hij opgedaan heeft waren van dien aard dat nu de meester er is, zo gij iets kunt. Die Melaatse man, die zei nog, indien gij wilt. Dan zal het geschieden. Ik wil, zei de Heer, wordt gereikt. Maar indien gij kunt. Nou, dat kun je niet direct nou zo'n groot geloof noemen. Hè? Indien gij kunt. En toch. Je kan het geen naam geven, je kan het niet uitleggen, je kan het niet omschrijven. En toch is er iets, midden in het ongeloof, de wetenschap, dat hij bij hem ontferming is. En dat hij zou, ach. Als hij het zou kunnen, hij zou het ook willen. ontferm u dan toch over ons. En help ons toch. Laat ons toch niet eindeloos in dit verdriet. Maar hij is er nog niet. En Jezus zei tot hem, zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. Je moet goed opletten. Ik zal proberen zo voor te stellen dat je de bedoeling mag vatten. Eigenlijk is het zo, die man heeft gezegd, zo gij iets kunt. En u neemt de Heer Jezus het over en zegt, indien gij iets kunt. Dat zei uw man, indien gij iets kunt. Indien gij gelooft. Zijn alle dingen mogelijk? Alle dingen zijn mogelijk. Degene die gelooft. De Heer Jezus draait het dus om. De Heer Jezus bedoelt te zeggen, ja man, je hebt het nou over mijn kunnen. Als ik het zou kunnen, of ik het dan zou willen doen. Maar daar schort het niet aan. Want hij kan alles wat hem behaagt. Calvijn zegt ergens dat wij ze vaak zo arm door het leven gaan. En dat het onze eigen schuld is. Dat we veel meer konden hebben. Maar omdat we van die ellendige trage van hart zijn om te geloven. En dat is bij de meeste van Gods kinderen zo, zegt hij. Meestal wordt het geloof in de schrift getekend niet als zoals Christus het als het ware omschrijft in dat machtige. Maar meestal vind je het in de schrift. Ja. Zwak aangevochten. Onder de kandelaar soms bedekt. Noem maar op. Maar Jezus draait het toch om. Want Heer Jezus wil dat wij geen verkeerde voorstellingen zouden hebben. Dat we zouden denken dat het kwaad bij hem ligt. Maar het kwaad ligt bij ons. De kwaal ligt bij ons. En niet bij de meester. Daarom is het net alsof hij die bal naar die man terugwerpt. En zegt, indien gij iets kunt, zegt gij, ja man, ik kan alles. Indien gij gelooft, zijn alle dingen mogelijk. U zegt, ja maar, de Heer Jezus die vraagt toch van ons niets meer. Nee, maar dan wil de Heer Jezus ook, de Heer wil het ook uitleggen. Je moet er niet overheen springen. Je moet dit niet altijd dogmatisch gaan benaderen en zeggen, ja, maar ja, daar schort het nou gelijk. Je moet er maar middenin zitten. Dat is heel wat anders dan erover te praten. Je kan wel eens wat zeggen, ja, we hebben niks, mensen hebben niks. Nee, dat weet ik wel. Maar we voelen er ook niks van ook. Maar je moet maar eens in die beschamende verhouding hier staan. Voor de koning. Daar ligt je enige kind te kronkelen met het schuim op zijn mond. Hij schijnt in stukken gescheurd te worden. En je hebt gezegd, indien gij iets kunt doen. Wees dan met innerlijke ontferming bewogen. En die ander die zegt tegen je, indien gij iets kunt. Indien gij gelooft. Zijn alle dingen mogelijk. Dan kom je in je ongeluk terecht. Dan kom je terecht in je eigen schuld. Dan kom je terecht in je eigen verdoemelijkheid. Dat je zegt, o God, wie ben ik? En wat is mijn huis? En anders moet je vluchten naar een vragenboekje en zeggen, ja maar hoor eens, Heer Jezus, kijk. Ik kan niet geloven, dat weet u wel, dat is vanzelfsprekend. Hè? En u moet maar, nee, zo gij kunt, vraagteken. Die gelooft, zijn alle dingen mogelijk? Ja. En dat kan de mens nou net niet. Ja, nee, dat kan die zeker niet. Maar daarom was de Heer Jezus ook bedroefd, menigmaal ook. Want hij is het, hij is daar de schuld niet van. Daar zijn wij de schuld van. en waar hij bij de aanvang dat allerheiligst geloof in het hart heeft gewerkt door zijn heilige geest, door het heilige evangelie, dan mag de Heer Jezus wel altijd zeggen, gij onverstandig en trage van hart om te geloven de schriften. Want je leest ook nog wel eens dat de Heer Jezus, en hij verweet hun hun ongelovigheid. Ik kan wel zeggen, die vriendelijk geeft en nooit verwijt. Ja, aan ellendige hulpbehoevende zondaren. Ja, wel, tuurlijk. Hij heeft nooit te vergeefs gezegd. Hij heeft nooit gezegd, zoek mij te vergeefs. Tot het huis van Jacob. Maar als er nou eens over loopt, over de stand die wij innemen en kunnen innemen hier op deze aarde, dan lees je, en hij verweet hun hun ongelovigheid. Dat wil zeggen, het was te laken, het was te bestraffen. Hij had hun betere dingen voorgehouden, andere dingen. Hij had gezegd, alle rang die in mij blijft, die brengt veel vrucht voort. Dus zo moet je het lezen. En Jezus zeide tot hem, zo gij kunt. Dacht je dat het aan mij scheelt, man? Indien jij gelooft, alle dingen zijn mogelijk. Degene die gelooft. Jongen, jongen, dan komt een mens, komt in een ogenblik eigenlijk in de spanning terecht. Want hij kan niet geloven. Er is er maar één die geloofd heeft, vol en in een oneindige mate, dat was de Heer Jezus Christus, die heeft het geloof behouden, ook hier. Daarom zijn hem ook alle dingen mogelijk, dengene die gelooft. En wij komen aan de kant te staan, maar hoe nou verder? Daar sta je nou als een ongelovige. Daar sta je nu als iemand die eigenlijk al zijn eigen verraden heeft toen hij zei, indien gij iets kunt. In plaats dat je zingende aankwam, bij wijze van spreken, dan hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen de uitkomst geven. Sta je dan. Blijkt me van dat mes even op de keel gezet wordt. Blijkt net of wat de Heilige Geest eruit wil wringen. Wat dat kleine zaadje, wat toch in het hart van die man, het zaad des geloofs, laten we het zo een ogenblik mogen noemen. Blijkt of dat de Heer op de dadelijkheid met hem bezig is, om als het ware te dwingen om in te komen. En in dit verband om hem zo vast te zetten. En daar heeft God zelf in meegewerkt, om hem te doen betuigen wat hij heden betuigt. En terstond, de vader des kinds roepende met tranen. Wat zijn er voor tranen? Dat zijn tranen van ik geloof niet en ik geloof wel. Dat zijn tranen van verloren behouden. Dat zijn tranen die precies in die botsing liggen van het kan niet en het kan wel. Dat zijn tranen van, we zijn verdoemd en verloren, het zal nooit gebeuren. En tegelijkertijd een wonderlijke indruk dat het wel kan. Dat die verdoemde zondaren kan redden. En dat die ellendelingen kan thuishalen. En dat die kan bevrijden van de duivel en van de strik en van het geweld. Nee, je kunt hier natuurlijk wel zeggen, het is een wondergeloof wat hierover gaat, dat geloof ik ook wel. Maar het wondergeloof is doorgaans heel nauw verbonden aan het zaligmakend geloof in de evangelie. Geloof toch dat die man en die jongen beide de Here toebehoren. Want er waren er niet veel die geloofden wat die man geloofde. Want hij geloofde en in die spanningsrelatie van een verdoemelijke ongelovige te zijn. De tranen lopen hem over te vangen. Want dan zie je toch in één ogenblik dat het bij een man niet gevonden wordt dat hij zijn weg richtte. Dat hij wel een hoop praatjes kan verkopen. Maar hij kan nog geen 5 minuten in de levende van God geloven. Dat kan hij niet.
En aan de andere kant toch dat krediet. Dat je zou zeggen, nou ja, is dat nou krediet? Dat, maar het komt er als het ware toch boven doorheen. Te midden van alle ongeloof. Dat krediet, hij is er. Ja, maar hij is het niet. Hij is er toch. Hij kan het, nee, hij kan het niet. Hij kan het toch wel, want hij is machtig. Ik zie het aan zijn ogen. Ik hoor het aan zijn stem. Hij is bezig met mij en met mijn kind. Daarom roepende met tranen. Want die jongen wordt daar zo uiterlijk en innerlijk helemaal door de duivel verscheurd, zou je zeggen. Maar die arme man, daar is ook een scheur in gekomen. En dat staat als twee kanten helemaal tegenover elkaar. Aan de ene kant kan hij gerust wel inpakken en naar huis gaan, want hij haalt het niet. Indien gij kunt geloven. Alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. Hij haalt het niet. Hij kan gerust naar huis gaan. En aan de andere kant, het nogthans. Het niet kunnen. Het niet kunnen naar huis gaan en je omdraaien. Zeggen, nou ja, dat kan ik niet en daarom geeft die jongen maar weer, dan gaan we wel. Nee, kan ook niet meer. Hij roept met tranen. Ik geloof, heren. Kom een ongelovigheid te hulp. Ja, om af te breken dan. Het wil eigenlijk dit zeggen, zo is eenvoudig de betekenis eigenlijk. Heer, ik geloof, maar ik stik van het ongeloof. Ik stik in het ongeloof. Heer, ik ben een ongelovige, maar toch geloof ik. Ik weet het niet, heren. Maar doe het alstublieft om uw naams wil. Help mij, want wij vergaan. Van ons komt niets meer terecht. Als u ons niet helpt. Dat is een ongelovige gelovige, had ik gezegd. Een dierbare heren en zaligmaker. Die machtig is om te redden. En een ongelovige gelovige. Ik geloof, Heer. U bent de machtige. Ja, dat doet de Heer hoor. Dat doet de Heer. Maar de Heer doet het op een middelijke manier. Door zijn onderwijs. Door zijn woorden doet de Heer. Kijk eens, anders dan was het mooie. Het aangrijpende was er uit weg. Dan zou het allemaal in het teken staan van het vanzelfsprekende. Maar die man die kon niet redeneren. Ik heb wat gehad van de Heer. Kijk eens, ik heb geloof gehad. Zo kon die man niet redeneren. Die man die stikte bijna. Van narigheid. Dat hij niks anders dan ongeloof zag. Maar aan de andere kant zou hij nog meer gestikt hebben, bij wijze van spreken, als hij weggelopen zou zijn. Dat kon ook niet meer. En in die spanning schreeuwt hij het uit voor de Heer Jezus, en dat is Gods eigen werk. Maar op zulke wijze komt dat werk Gods nu openbaar in ons leven. Dat het niet eens vanzelfsprekend iets is van, ik heb wat, maar, oh nee, het kan niet. Het kan niet. Het kan niet gered en het kan niet verloren. Wat dan? Heere, kom ons te hulp. Help ons. Ik geloof, Heere. Kom een ongelovigheid te hulp. Werk het weg, Heere. Wil erover opstaan. Doe mij niet naar mijn zonde en mijn ongeloof. Want ik schreeuw tegen alles in. Tegen de duivel. Tegen dit zichtbare teken van mijn kind dat op weg is. Een aftekening van de eeuwige pijn en de smart. Want daar zal wening zijn en knessing der tanden. En ze zullen hun tong kauwen van pijn. Het schuim op zijn mond. Tegen alles in. Heere, ik geloof. Nou. Dat is groot. Dat doet de Heer ook. Dat doet de Heer ook. Niet omdat die man zo'n groot geloof had. Maar omdat de Heer Jezus gekomen is om verlorenen zalig te maken. Daarom. Omdat die zondaren zalig kwam maken. Daarom. Dan moet je dat geloof maar even ook een klein beetje achterwege laten. Omdat daarvoor zeggen, ja zie je nou wel. En toch. Nee, in die nood, in die gespletenheid, in dat ongeloof en toch niet te kunnen miskennen. Oh, het is niet in woorden te zeggen, maar in ieder geval, die man heeft daar niet met een medaille gestaan van, nou, maar dan is het voor mekaar, want ik geloof. Die man heeft daar in de ellende gezeten, waar hij niet meer doorheen kon kijken. Hij komt ook niet laten om te zeggen, ik geloof. Kom een ongelovigheid te wel. De zoon des mens is gekomen om ongelukken zalig te maken. En geloof me dat hij een groot ongeluk was toen hij hier stond. En zijn zoon erbij. Hoe groot is onze God vol krachten. Onpeilbaar diep zijn zijn gedachten. Ga uit van hem en kom niet meer in hem. De Heere maakt hem beter. En het gaat met zulke geweld gepaard. De vorst der duisternis en de macht van het woord ketsen, vreselijk botsen tegen elkaar. En die jongen, zou je zeggen, dood. Die overleeft het niet. Als die krachten van die boze duivelen en van het woord Gods tegen elkaar komen, kost ons het leven. Maar nee, ze dachten dat hij dood was, het kind. En velen zeiden, het is afgelopen met hem. Maar Jezus vatte hem bij de hand en richtte hem op. En hij geeft hem weer aan zijn vader terug. Naar huis. Naar huis. God zij altoos op het hoogst geprezen. Lof zij Gods goede tierenheid. Die nimmer mij heeft afgewezen. Nog mijn gebed. Gebed. Mag de naam niet hebben. Mag de naam niet hebben. Maar het gebed van mijn dierbare koning en zalig maakt. Nooit gehoord ontzijn. Nou, kijk nou eens naar je eigen levens. Vrienden, geliefden, kijk er eens naar. Hoe is het nou? Vind je ook iets terug? Het is geen erezaak hoor, zo bedoel ik het niet. Maar vind je iets terug van die ongelovigen? Alles? En dat je moet zeggen, ja, het geloof, maar waar is dat nou? Waar is dat nou? Er is veel meer ongeloof. Ik ben één stuk ongeloof. Ik ben alleen maar ongeloof. Dat je het zo moet stellen. En dat je daarom zegt, nou, het is verschrikkelijk, verschrikkelijk. Maar daar komt de nood, daar komt de duivel, daar komt de verleiding, daar komt de stem die zegt, zegen God en sterf, laat de genade maar voor wat het is, laat Jezus maar voor wat het is. Praat maar nergens meer over, geloof er niet meer in. Het is afgelopen. En daar komt dat punt. Heren, ach. Kunt u dan, als u dat kunt, doe het dan. Het wordt nog ongelukkiger, want de Heere die zegt, indien ik kan, nee, ik kan het wel, indien gij gelooft. En je ziet opeens waar het aan scheelt, o God, geen kruimeltje, ik ben één stuk ongeloof. Ongeloof aangaande uw goede werk, uw bedoeling, uw trouw, uw belofte, uw bemoeienissen met zo een als ik ben, vol ongeloof. Maar dat je het niet prijs kan geven, dat je het niet prijs wil geven, dat je tegen alles in zegt, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Ik hoop dat dan tot troost mag wezen, dat je zegt, hé, ik heb gehoord dat er meer zulke ongelukken zijn, hier op de wereld en op de aarde, die er niet uit kunnen komen, en die nochtans zijn naam belijden, al is het met een snik en met een traan, omdat het als het ware gescheurde mensen zijn, de grote kloof. Ik kan niet geloven wat God zegt. En toch, ik geloof alleen wat Hij zegt. Ga dan getroost uw weg voort. Want eenmaal komt dan het ogenblik, geestelijk gezien. Hier ging het ook om de lichamelijke redding ook van deze jongen. Maar eenmaal geestelijk gezien, dan zal het gelden. En kom niet meer in hem. dan zal de duivel zijn prooi eeuwig los moeten laten. En al Gods vijanden zullen zijn vergaan. Maar hij zal zijn kinderen troosten met een eeuwige vertroosting. Amen.